Wat leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs podcast. Je luistert zometeen naar Martin Koornstra. Martin neemt ons mee naar de kerk van Handelingen en laat zien wat een kerk is met impact. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie De Koninklijke Kerk. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Een kerk met impact. En er is al zoveel gezegd over het koninkrijk. Wie had erbij willen zijn in die bovenzaal met die 120? Cool, toch? Ja. Ik heb me wel eens afgevraagd, had ik erbij willen zijn in het paradijs bij Adam en Eva? En ik denk, ik denk het ook wel. Sowieso had je dan geen kleren aan, dat is al heel spannend. Maar, maar goed, los daarvan. Een grote dierentuin waar je in leeft, ja, allemaal mooi. Maar aan de ene kant is het mooi om te denken, ik heb wel eens vroeg gedacht, als ik in het paradijs zou zijn, ik had nooit van die vrucht gegeten, ik had het goed gedaan. Wie heeft dat ook wel eens gedacht? Ja, kom maar naar voren, je zondebeleid, wat is allemaal fout gegaan, ja? Maar ik had vroeg gedacht, stelletje losers, als ik daar had gezeten, was het helemaal goed gekomen. En de dag, 5 minuten later doe je iets doms, denk je, ik heb nu ook van mijn boom gegeten, waar ik niet van moest eten. En aan de ene kant is het mooi dat, paradijs, hè, wandelen met God. En tegelijk is er een enorm verschil tussen wat er in het paradijs gebeurt en wat er in Handelingen 2 gebeurt. Adam en Eva, wandelen met God. Maar een mooie vraag die je kunt stellen, waren Adam en Eva gelukkig? En het antwoord is, nee, dat waren ze niet. Want je kunt pas gelukkig zijn als je weet wat ongeluk is. Een oud woord is, ze waren onnozel. En onnozel gebruiken we zeker in België, dat is een scheldwoord, onnozelaar. Maar onnozel, ja, dat is een Vlaams scheldwoord is dat. Maar onnozel betekent dat je ergens van op de hoogte bent, dat je iets begrijpt. En onnozel betekent dat je het niet begrijpt. Ze hadden geen begrip van gelukkig zijn en dus ook niet van ongeluk, dus ook niet van geluk zijn. En ze waren in een neutrale staat, wandelden ze met God. En aan de ene kant is dat dus heel mooi en tegelijk hadden ze geen besef van al die variaties. En alhoewel ik niet altijd begrijp waarom het allemaal via de zondeval, of zoals ik gisteren zei, de bestemmingsverlies moest gaan en heel die reis, en waarom het allemaal moet gebeuren, is er één ding wat me altijd raakt, is dat doordat mensen zonde hebben leren kennen, hebben ze God als vergever leren kennen. Je kunt pas weten dat God barmhartig is als je weet wat zonde is. Je kunt pas weten dat God de genezer is als er mensen ziek worden. Dus dwars door al die ellende heen heeft het God de ruimte gegeven om meer van zichzelf te openbaren, van zijn schoonheid. Dus de geschiedenis, alhoewel daar zoveel pijn en ellende is, is uiteindelijk een ontvouwen van de schoonheid en de grootheid van God. En hij wordt steeds mooier. En dan kom je in Handelingen 2 en dan komt die God in ons wonen en met zijn kracht over ons leven. Daarom is Handelingen 2 veel mooier dan het paradijs. Wie verlangt er nog naar het paradijs? Nou, mag u nu naar huis, ja? Ik hoop dat je voelt, en tuurlijk, we zijn onderweg naar het nieuwe paradijs, het nieuwe Jeruzalem. Maar dat is dus alles hersteld, maar met de kennis van een God die barmhartig is, die genezend is, die trouw is, die goed is en die alle dingen rechtzet. En wij zullen getuigen zijn van een God die alle dingen herstelt. En dat is een mooiere getuigenis dan Adam en Eva hadden. Want het eindresultaat is niet het oplossen van de ellende van Genesis 3. Het eindresultaat is mooier dan waar God ooit begonnen is, want God wint. We gaan naar een mooier einddoel. Dus die kerk met impact hoort daarbij. Handelingen 2, de uitstorting van... Je zou het toch zijn, Handelingen 2, 120 mensen. Laten we zeggen, wij... 10 dagen bij elkaar. U mag nu niet meer naar huis. Nee, we hebben een belofte dat er wind komt en vuur. U moet gewoon blijven. Jij doet mee. We hebben er al 1. Ja? Ja, 3, 4, 5. Oké. Zeg alles af. Ja, het kan zomaar gebeuren. Je zal toch in Ashbury gezeten hebben een jaar geleden. En beginnen met een aanbiddingsdienst, een mooie preek. En je zit daar uiteindelijk 11, 12 dagen, 17 dagen. Ja. Ja, dat kan. Ik had ook toen de conferentie. Nou, ik zeg, stel dat hier gebeurt. Moeten we alles afzeggen, thuis. Maar goed, zij zijn 10 dagen bij elkaar. Ze wisten dat ze moesten wachten op de uitstort van de Heilige Geest. Ze wisten niet precies wat het betekende en ze wisten niet hoe lang het zou duren. Wij weten het allemaal een beetje. Maar je zat toch bij elkaar aan het bidden, we moeten wachten. Waar wachten op? Ja, de Geest. Ik bedoel, tot de dag van vandaag vinden veel mensen de Geest zweverig. Zij hadden helemaal geen idee. Die zat te kijken en zo. En ik heb me dan altijd... Ja, ik ben een ik fantaseer dan. Hè. Ik denk, alle teksten die ze kennen... Uit het Oude Testament, want er was nog geen Nieuw Testament... of wat ze gehoord hadden. Hè. Johannes de Doper, die zegt... Ik doop met water, maar hij zal je doopen met de Heilige Geest en met vuur. Die denken, oké, de boel gaat hier in de fik. Ik denk dat Petrus een brandpak aan had. Ik ben er klaar voor, laat maar komen. Of emmer water erbij, ja. En nieuwe talen zullen jullie spreken. Dat ze allemaal boeken hadden klaargelegd. Allemaal talen, kijken of het werkt. He? Ja, ze hadden geen idee. Ze hadden alleen beloftes he? Dat ze kracht zouden ontvangen. Nou, ik denk, even opdrukken, dan voel ik wel wanneer het komt. Geen idee. Er komt geest, er komt leven, er komt iets. En je moet wachten. Hoe lang? Ja, tot het komt. Ja, laatste vers van Lucas 24, is dat ze wacht in Jeruzalem tot je bekleed zult worden, bekleed met kracht uit de hoogte. Dit gaat dus niet over de inwoning van de Heilige Geest. Dat is door de opstanding van Jezus kunnen wij nieuw leven krijgen, maar een kleed aankrijgen waar kracht in zit. Dat heeft met zalving, met roeping te maken. En welke roeping ontvangen deze 120 mensen? Oh, daar kun je allemaal namen aan geven van bedieningen en van taken. Maar ten diepste ontvangen ze de roeping om samen kerk te zijn. Dat is wat ze krijgen. De geest is in ons, over ons, zodat wij samen kerk zijn. Niet in een bovenzaal, want het eerste wat gebeurt is dat ze de straat op gaan. Dus in plaats van, oh, we zijn nu kerk, we gaan een zaaltje in. Nee, ze werden kerk en ze gingen de zaal uit. Ja, zo. Nou, dat is goed, morgenochtend. U mag de dienst openen, zegt mensen. De geest komt en we gaan eruit. Ja. Dat iedereen zegt, nou, daar zit ik echt niet op te wachten. Dan ga ik wel naar huis. Ik denk dat veel mensen dat denken. En natuurlijk is dat niet de enige oplossing. Je hebt wel gehoord, het proces is iets langer dan dit. Maar de diepte van de geest komt. Ze weten niet wat er komt. Maar het effect van de geest is dat de kerk geboren wordt. En het effect is, ze gaan de straat op en delen uit wat ze ontvangen hebben. Zonder enige schaamte. Zelfs met dat mensen denken, het is een beetje raar, een beetje apart, die zijn zeker dronken. Daarom dat samenkomsten waar opwekking uitbreekt, dat lijkt soms alsof mensen dronken zijn. Denken, moet dat nou allemaal zo? Nee, maar blijkbaar als er iets nieuws gebeurt, doet God vaak even schudden, omdat we het nodig hebben om uit onze karresporen in een nieuwe ruimte te komen. Is dat het doel? Nee, dat is even wakker schudden, want God wil iets nieuws toevoegen. Een kerk met impact. En dat, en dan denken we, ja, maar Handelingen 2, dat was echt ideaal. Hè? Ik bedoel, je had 3 jaar met Jezus, die belooft alle dingen, die staat op uit de dood, die verschijnt nog een aantal keer en zegt, er komt kracht, en natuurlijk 10 dagen, maar uiteindelijk is het ideaal. Nee, er was Romeinse onderdrukking. Er was veel strijd gaande rondom. Jood zijn, überhaupt. Laat staan... Volgeling van de weg, zoals ze later genoemd worden. Volgelingen van Jezus, volgelingen van de weg. Daar was veel strijd omheen. En het Romeinse systeem was tegen, maar ook het Joodse systeem was tegen. Niet alleen Jezus had last van farizeeën en schriftgeleerden, de kerk had daar last van. De kerk heeft last van overheden, van machtsstructuren en heeft last van religie. Ja? Dat zijn de 2 machten die daar spelen. En wat doet de geest? Die zet je er midden in om daar midden in te gaan staan en zeggen... en wij spreken een andere taal. En die dag komen er 3000 tot bekering. Laat ik Handelingen 2 lezen wat David vanmorgen ook voorgelezen heeft. Handelingen 2 vers 42. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap. Braken het brood en wijden zich aan het gebed. Je mag even hier wachten. Dit zijn de 4 onderdelen die van de kerk zijn. Er was onderwijs van de apostelen. Mijn leraar op de Bijbelschool leerde al het apostolische onderwijs. Dat is meer dan alleen maar dit stukje. Het is de volle breedte van onderwijs. Er was heel veel onderwijs. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Het was een hechte club. Welke kerk vandaag is echt een hechte club die een gemeenschap vormt? Niet alleen samen in een zaal of in een gebouw gaat zitten, maar met elkaar onderweg is. Ze braken het brood. Dat betekent dat ze samen aten, maar vooral dat is een betekenis dat ze de dood en de opstanding van Jezus vierden. Want ze wisten bij de dood van Jezus, zoals Tom Wright, de grote Nieuwtestamentse Britse theoloog, zegt, that's the day the revolution began. The day the revolution began was de dag dat Jezus stierf. Oh, de opstanding vieren we ook, maar de dag dat hij stierf, daar was eigenlijk al de overwinning behaald. En het gebed. Dat is onderwijs, breed onderwijs, veelkleurig onderwijs. Samen bij elkaar zijn, vieren de overwinning, het offer en het vieren van Jezus en samen bidden. Dat is wat ze deden. Ja, ga door. En vele tekenen, de vele tekenen en wonderen die apostelen verrichten, vervulde iedereen met ontzag. Het is een plek met heel veel wonderen. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden omrengst onder degene die iets nodig had. Dat is ook mooi, hè? Weet je dat in elke opwekking mensen vrijgevig worden? Dat ze gewoon... Ik heb het verhaal wel eens vaak verteld. Ik ben op een plek geweest waar het voelde als in een conferentie waar opwekking was. Op dit gebied. Er zou een offer opgehaald worden in Engeland in een conferentie voor televisiewerk op de Britse televisie. Of een televisienetwerk. En die hele conferentie, waar het moment dat daarover gesproken werd, en er waren 5.000-6.000 mensen, en aan het einde zou er een offer opgehaald worden daarvoor. En we kwamen die je voelde dat het geloof groeide voor wat God ging doen. En toen kwamen we die zaal binnen, 6.000 mensen, en er stonden 4 aanhangwagens klaar voor het offer. Dan komen onze mandjes niet in de buurt. En het moment van het offer zal ik mijn leven niet vergeten. Mensen dansten naar voren, deden ringen af, deden horloges uit, autosleutels. Mensen gooiden echt hun hele leven. Het sleutels van hun tweede huis, ze gaven het weg. Die aanwagens zaten bijna vol met allemaal briefjes en dingen en beloften en toezeggingen. Niet omdat het druk was, maar omdat er voor iedereen voelde, er is iets gaan, er gaat iets gebeuren, wij doen mee. En oh, ik verlang daarnaar. Niet voor het geld, maar voor de vrijgevigheid. Voor de ruimte die ontstaat in ons hart, dat werkelijk geld en bezit niet beleidend is. Maar we God zo mooi weer hier mag alles hebben, ook mijn geld. Alle bezit. En ze verdeelden het onder degene die nodig. Elke dag kwamen ze trouwen eens ging samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ik weet nog toen Martin die trainingsdag deed met die 2 flipovers, was eigenlijk het kernthema naast kerk en koninkrijk en ecclesia was... Volgens mij is de maaltijd centraal in het leven met Jezus en in het koninkrijk. En dat is mooi dat we veel eten met elkaar. Want in een samenkomst zoals deze, ik sta hier, jullie zitten daar. Ik sta hoger zodat jullie mij kan zien. Ik heb het woord en jullie zijn luisteraars. Maar in een maaltijd zitten we allemaal gelijk aan tafel. En kun je met elkaar gesprekken voeren. En gebeuren dingen die nu niet kunnen. En wat dat betreft is het koninkrijk uitdelen, is heel eenvoudig, is gewoon met mensen eten. Want daar voer je gesprekken niet over de preek, maar over het leven met Jezus. En dus we moeten heel veel eten. Ik denk dat dat oefenen is voor het koninklijk bruidsmaal. Dat we allemaal klaar zijn voor dat grote feest, want dan moeten we echt heel veel eten. Maar de maaltijd is heel fundamenteel. En ja, zoals David al zei, ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde een aantal dagelijks uit met mensen die gered werden. Wat een kerk. Oh man, zoveel moois. Ik ga je een kort filmpje laten zien. Ik ga het even introduceren. Het is een stukje uit een interview van Benji en Danielle Morf. Gisteren heb ik iets verteld over die 2 mensen die... Mensen trainen in discipelschap, gebeden uitschrijven en uitdelen. En mensen, moslims en hindoes, die gebeden laten bidden, voor degenen die er waren. Hoe ze mensen trainen in een paar weken tijd wekken ze mensen op uit de dood. Echt bizar. Benji en Danielle hebben een diep, diep hart voor discipelschap. Ik heb bij hem gezeten en ik was leerling van een leermeester. Zo voelde ik het. En de passie daarvoor heeft. En hij zei letterlijk tegen Martin, we waren op een conferentie met heel veel evangelisten. Hij zegt, ik heb de evangelisten heel hoog. En tegelijk moeten we realiseren dat zo'n campagne waar mensen een kaart invullen of een hand op steken, dat daar maar 4 of 5% van in een kerk komt. Hij zegt, maar als we ervoor en vooral erna een traject neerzetten van discipelschap en contact leggen met mensen, kan het 80 tot 90% worden die in een kerk komt. Omdat ze werkelijk verbonden raken, gemeenschapsvorming er gaat plaatsvinden. En, het zijn 2 eenvoudige mensen. Hij komt uit Zwitserland, zij uit Italië. Ze hebben jaren in Thailand gewoond. Ze wonen nu in Duitsland. Maar ze zijn eigenlijk steeds, waar God aan het werk is, bezig om te helpen met discipelschap. En dit is een klein interview met henzelf. En een stukje wat je ziet wat in een Aziatisch land gebeurt waar zij diep bij betrokken zijn.
The name of our ministry is called Kingdom Family Multiplication. The aim is to plant churches in unreached people groups. And the way we do that is by discipling near neighbors equipping them, empowering the local lay leaders to go into those areas where there's no Christian witness, no church, and to go into that dark place and bring the light.
The cool thing is, you know, they're often not familiar with the supernatural, with the kingdom culture, the orphan to sonship. We go to uttermost places and train those people all the way to no limits of the kingdom. So on healing the sick, casting out demons, raising the dead. We had 13 people raised from the dead. And it's by these local people who are just out there equipped, and they do it. And they don't even ask much questions. They don't know very much, and they just go after it. It's really transforming places, because we need to give people an encounter. They need to see the demonstration of the kingdom. We have an amazing story from Southeast Asia in a nation that was like, it was considered a graveyard for missionaries for 190 years of missions and hardly any fruit. The pastor family, they had like three churches over 15 years, and things started to happen. And many people got saved over weeks and months to come. It's to the extent that over the last 6 years, they've started close to 5,000 micro churches, from three churches to 5,000 in hundreds of villages. We were there last year in the summer. They baptized 5,500 people. We were in one baptism, 1,260 people on one morning, you know, gathering. The police was involved with regulating the traffic. It was crazy. We have a mandate to inherit nations, and we are representing the greatest kingdom that ever existed on planet Earth. We're ambassadors of that kingdom, and God is doing the rest. We ask and we receive.
That's right.
Ja, je mag klappen voor wat God doet. En hier vertelt hij dat 13 mensen getuigenis zijn van mensen opgewekt uit de dood. Ik sprak hem nu en zei, en het gaat niet om de aantallen, maar gewoon om ons even wakker te schudden. Ondertussen zijn er 22 geregistreerde getuigenissen van mensen die op de dood zijn opgewekt. Hier is een doopdienst van 4.500 mensen. Hij liet me een filmpje zien daar. Een doopdienst met 13.000 mensen. Waar bussen overal naartoe rijden. Ze hebben zelfs een app ontwikkeld omdat mensen soms op plekken wonen waar geen adres is. Het is gewoon een hutje. En dat ze allemaal speldjes kunnen neerzetten op een kaart. En dat je kunt onthouden waar iedereen woont. En kunt zien welke gebieden nog niet ze gehad hebben. En dan gaan ze naartoe. Ze gaan die mensen trainen en lesgeven. En ze dopen ze. En ze begeleiden ze, koppelen ze aan het hutje daarnaast. En er ontstaat een heel netwerk. En zo ontstaan gewoon, terwijl ze discipelen, ontstaan er kerken. Het is letterlijk wat ik geloof, dat als we meer discipelen, gaat Jezus daar wel kerken van maken. Want mensen gaan zich aan elkaar verbinden en samen die reis maken. Ik denk dat wij in Europa amper een idee hebben wat God aan het doen is in deze wereld. Ik sprak hem, Benji, met zijn vrouw Danielle. In februari waren we op een korte conferentie in Duitsland. En die zeiden, het volgende land waar we heen gaan is Venezuela. Want er is een enorme opwekking gaan in Venezuela. Ik zeg, maar waarom ga je dan? Omdat het gevaar is van een opwekking dat iedereen iets ervaart, zich toewijdt, maar er geen discipelschap is. En discipelschap is nodig zodat een opwekking verder gaat en mensen volwassen worden en niet alleen maar de ervaring of het moment of de belevenis hebben. En ze willen zo daar naartoe. En dan raak je weer onder de indruk van de aantallen, maar het gaat niet om de aantallen. Wij zijn getraind, een kerk met impact, dat is een kerk die veel groter is, die aantallen heeft, die hard groeit. Daar kijken we naar. En ik kan ze zo opnoemen, de kerken die in beeld zijn, ook in Nederland, waar naar gekeken wordt, omdat er zoveel aantallen zijn. En hebben ze vaak ook budgetten om meer zichtbaar te zijn. En het is prachtig. Ik bedoel, Jeruzalem was waarschijnlijk ook een megakerk. Dat was groot, 3.000 en later 5.000. Maar de kern zat hem niet in die 3.000, 5.000, zat hem in die huizen. Daar zat het. En de grootte in aantallen is maar een gevolg van een gezonde, moet een gevolg zijn van een gezonde groei van mensen. Uiteindelijk gaat het om mensen die sterker worden, die discipel zijn, die leerling van Jezus zijn. Want de Geest van God wil ons vooral helpen om dat koninkrijk te brengen, maar ook die weg te volgen achter Jezus aan. Ik lees even een tekst, die komt niet op de beamer. Johannes 15, vers 8. De grootheid van mijn vader. Ja, deze heb ik dus niet voorbereid. Nee, ik zal het even zelf noemen. Deze werd mij net ingegeven, dus daarom nee. Maar hij staat wel in mijn iPad. Hoe kan dat toch? Hoe is het mogelijk? Johannes 15, vers 8, NBV. De grootheid van mijn vader, en daar staat doxa. Doxa is het woord wat met glorie, heerlijkheid, majesteit, het gewicht van God, wat kabot is in het Oude Testament Hebreeuws, het gewicht, de zwaarte van God. De grootheid, de majesteit van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Dus wie wil meer grootheid van God zien? Wie wil majesteit zichtbaar worden? Ja, dat willen we allemaal. Heer, laat uw vuur vallen. Laat uw glorie komen. En eigenlijk staat hier, die zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Dus eigenlijk doordat wij in die weg van discipelschap gaan, gaat uiteindelijk vanzelf meer glorie van God zichtbaar worden. Want zijn glorie wordt zichtbaar onder andere ook door de mensen die die glorie mogen dragen. We kijken zo vaak naar zichtbaarheid, naar de kwaliteit van de dienst, hoe goed de PR op orde is, en het mag allemaal. Maar hier staat daar niks over. Er staat iets over de kracht van de geest, over de vrijgevigheid, de diepe verbondenheid en het effect op de maatschappij. De vraag die vanmorgen door David gesteld werd en wij ook even herhaalden, Antoinette en ik, in onze groep met vernieuwing rond de kerk, is: stel dat je kerk er morgen niet is, meer is. De deuren sluit, er zijn geen samenkomsten meer. Wat zou het effect zijn op je omgeving? Wat zouden mensen missen? Parkeerproblemen. Hè? We hadden dan in Drachten de file op de rotonde. Weet je nog, Martin, dat we die vraag stelden en zeiden, ja, het eerste wat gemist wordt is de file op de rotonde. Daar zijn mensen alleen maar blij mee. Maar wat zouden ze missen? Maar dat impact op de maatschappij. Hoe wordt die impact zichtbaar? Door de kracht van de Heilige Geest die door ons heen werkt. En ook, Johannes 13, vers 35, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Het is kracht en liefde. En vanwege die liefde zoeken we elkaar op en gaan we niet het gevecht met elkaar aan. Delen we dingen met elkaar. Vanwege die kracht gebeuren die wonderen. En is het zo aantrekkelijk om te komen? Is het zo convincing, zo overtuigend? Het is de liefde van God die in onder ons is. De kerk zou de meest liefdevolle plek op aarde moeten zijn. Amen? Ja. Dat mensen denken, maar hier wordt in ieder geval aandacht aan me gegeven. Hier hebben mensen me lief. Hier helpen ze me. En wij kijken altijd, en ik heb dat ook altijd gehad. Ja, maar komen ze wel tot bekering? Je noemde het vanmorgen ook even. Van ja, komen ze wel tot bekering? Ja, weet je, dat mensen tot bekering komen, nu ga ik iets zeggen, is een werk van de Heilige Geest. Dat moeten we aan God overlaten. Onze opdracht is eindeloos liefde geven en uitdelen wat God ons gegeven heeft. En het is aan hem om hen te overtuigen in hun ziel. Ik kan niemand overtuigen. Als ik dat wel doe, is het mensenwerk. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 2, hè? Uw geloof moet niet gebaseerd zijn op de wijsheid van mensen of mijn welsprekendheid, maar met betoon van geest en kracht, zodat uw geloof gebaseerd is op de kracht van God. Want we kunnen ook leren door goed welsprekend te zijn mensen ergens naartoe te brengen. En ik hou van goede preken, maar ik hou veel meer van de kracht van de geest die mensen verandert. Daar gaat het om. En dus we hoeven ze niet tot bekering te brengen. Waarom gaf God zijn zoon, Johannes 3, vers 16? Waarom? Om iedereen te bekeren? Nee, want al zo lief had God de wereld. En natuurlijk wil hij dat mensen vertrouwen in Jezus gaan stellen, maar dat is aan mensen en daar wil Gods geest bij helpen. Maar de boodschap is, ik deel liefde uit. We delen altijd liefde uit. Als we dat doen, dat is die extra mijl lopen. Dat is die klap in je gezicht. Dat is je zakken leegmaken en hier is het. Dat is betalen voor iemand aan de kassa. Ik heb zoveel verhalen van zulke kleine dingetjes dat ik dat doe. In een winkel op straat. En heel vaak doe ik het niet. Maar als ik het gedaan heb, voel ik iets van de goedheid van God en die anderen ook. En als ik dan dat vraag mensen, en is die tot bekering gekomen? En dan zeg ik bijna altijd, en nu maak je het verhaal kapot. Want ze willen afvinken of ze wel gekozen hebben. Jezus vraagt eigenlijk niet aan ons dat we mensen bekeren. Hij vraagt aan ons dat de mensen die hij tot bekering brengt, dat wij die discipelen. Dat is wat hij vraagt. Hij overtuigt en wij discipelen ze. Het is zijn werk waardoor mensen over. En natuurlijk kan prediking daarbij helpen, maar het is een werk van de geest. En hoe werkt de geest? Doordat wij liefde uitdelen, worden mensen overweldigd door de liefde van God. En zakken ze door hun knieën heen en dan mogen wij ze meenemen in dat discipelschap traject. En terwijl wij ze meenemen, gaat hij weer aan het werk en maakt hij er een kerk van. Oeh, dit is toch een prachtig evangelie. Minder hard werken is gewoon liefhebben. Ja, maar de geest van God. En kracht uitdelen, kan niet, de geest van God. Daarom dat Handelingen 2 zo gekoppeld is aan het ontstaan van de kerk. Dit is een eindeloze boodschap van liefde die bevestigd wordt door eindeloos veel kracht. En dat is een kerk met impact. En daarom is mijn vraag aan het einde van deze conferentie aan jou. Wil jij, heb je een verlangen om eindeloos liefde uit te delen? Mag Gods geest je daarmee raken? En eindeloos liefde is dus onvoorwaardelijk. Of mensen je daarmee leuk vinden of fijn vinden. of mensen dat accepteren. Ik bedoel, God geeft ook liefde, niet op basis dat je het accepteert. Hij geeft het gewoon. It's never ending. En we willen gewoon een kerk met impact, is het uiteindelijk liefde. Liefde op de plek waar je bent, met de mensen waar je mee optrekt. En verwacht dat zijn kracht komt op de mensen waar je mee optrekt en waar je bent. En of dat dan een megakerk wordt of een minikerkje, of dat dan heel zichtbaar is in een dorp of een stad, maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, een kerk is niet één formaat, hè? Eigenlijk hebben we binnen de kerk er één formaat van gemaakt. We hebben heel veel denominaties, maar we doen allemaal hetzelfde. We hebben een zaal of een gebouw, of er nou een piek op zit of een plat gebouw. We hebben een zaal en of we nou stoelen hebben of banken, maar we gaan zitten in rijen. En of we nou een orgel hebben of een gitaar, of we luisteren, of we zijn wat. Maar we zitten allemaal in rijen, we doen allemaal hetzelfde. En er is iemand die een woord voert en we doen allemaal precies hetzelfde. En de een is wat stiller, de ander wat uitbundiger. En dan vinden we, zij zijn uitbundig, klopt niet. En wij, zij zijn stil, snappen er niks van. Maar het is eigenlijk één manier. En als je dan weet dat God schepper en creator is, de meest creatieve in het hele universum, en wij doen allemaal hetzelfde, dan kan het niet anders dat de duivel gestolen heeft. Dat er geroofd is aan de creativiteit van God in kerk zijn. En die wanorde die hier beschreven werd van huis, winkel, thuis, onderweg, McDonald's. Daar zit zoveel creativiteit die in jullie gelegd is om naar boven en in mij gelegd is om naar boven te halen. Als een beeld van hoe God is in het leven. Toch prachtig. Het scheelt een hoop vergaderen. Ja, gewoon leven. Een kerk met impact. Ik heb 4 mensen gevraagd om in een hoek van deze zaal te gaan staan. En dat gaan ze nu doen. En ze hebben een papiertje in hun hand met een bepaald deelgebied van ons leven. En eigenlijk daarmee laat ze zien, dan geef ik je een uitnodiging. Op welk van deze 4 gebieden wil jij bewust meer liefde uitdelen? Niet gaan bekeren, please. Gewoon koninklijk leven. In de woorden die je spreekt, de werken die je doet en de wonderen die je verwacht. Is dat je gezin en je familie? Is dat in de kerk waar je thuis hoort, en dan bedoel ik even de kerk, het gebouw, de organisatie waarbij je hoort, gewoon die kerk. Is dat de wijk waar je woont, of is dat waar je werkt? En eigenlijk heb je geen keus, je moet een van de 4. Je kan niet zeggen, nee, ik doe even niet mee. Nee, nu is het, je zit hier heel de conferentie, nu moet je. Je hoeft nooit, maar nu moet je, ja. Maar ik wil je, ik hoop dat je voelt dat dit, en ik praat erover en terwijl preek ik tegen mezelf, Martin, het is eigenlijk zo spannend en gelijk zo eenvoudig. Deel uit. Het is God die overtuigt. Het is God die wonderen. Het is God die hen raakt. En ik hoef alleen maar uit te delen, want de geest woont in mij en ik ben gegrepen door zijn liefde. Punt. Het evangelie mag niet te ingewikkeld zijn, anders kunnen al die miljarden dat niet snappen. Het is voor iedereen. Dus uiteindelijk ga je voor je gezin, je partner die Jezus niet kent of dat moeilijker vindt en je kinderen. En misschien, ze kennen ze allemaal hier en nog ga je liefde uitdelen. Want het koninkrijk is net zo krachtig voor hen die Jezus al kennen. Of in je familie. Of zit in je kerk, denk je, ja, ik hoor zoveel over de kerk. Ja, en ik zit helemaal niet in de leiding. Ga gewoon liefde uitdelen en kracht verwachten. In de wijk waar je woont, die buurman, die buurvrouw. Die mensen die je vaak langs ziet lopen of die hun kinderen afzetten vlak naast je. Of whatever gebeurt in jouw wijk. Dat voetbalveldje. Of is het werk, dat kantoor, die winkel. Het bedrijf waar je zit. Dus ik vraag je om op te staan, zometeen. En een van de 4 te kiezen en zeggen, Heer, eigenlijk is dit niet mijn belofte, maar mijn verlangen dat ik op deze plek meer liefde uitdeel en meer kracht verwacht.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.